Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast, aflevering 21 van seizoen 4. Midden in de zandbak van Qatar werd op het Losail International Circuit de eerste race afgewerkt sinds de vierde wereldtitel van landgenoot Max Verstappen. De Red Bull-coureur had een boeizame sprintrace, maar bloeide in de kwalificatie van de hoofdrace helemaal op en was op de zondag eigenlijk de hele race in controle en pakte daarmee zijn 9e overwinning van het seizoen en de 2e winst voor de Verstappen-familie, nadat vader Jos eerder op de dag de rally van Spa won. Ik ga erover praten met onze vaste analisten Arie Meijer.
Hey, hallo.
En Alexander Kriep.
Ja, zijn we weer.
Ja.
Goed weekend achter de rug, jongens.
Ja, ja, prima. Wat moet ik zeggen, de maandagochtend is wel vroeg.
Ja?
Dus, ja, is niks voor mij. Maar goed. Heren, om meteen maar in de deur naar huis te vallen. De spiegelsituatie. Dat was toch wel een beetje op de zondag het gesprek waar iedereen het over had. Want deze situatie... Was dit nou onervarenheid van de nieuwe wedstrijdleider? Of hebben jullie hier een andere verklaring voor?
Nou, onervaren is hij niet, want hij doet al tijden doet hij Formule 2 en Formule 3.
Uiteraard.
Maar het is wel bijzonder dat er niet is ingegrepen. Dat absoluut. Ja. Want ja, het is wel niet de racelijn, maar het is wel de lijn waarop ingehaald wordt. Dus doe je een poging, dan kom je daar terecht. Dus in dat opzicht...
Precies.
Opmerkelijk dat zij 4-5 ronden lang niets hebben gedaan. Volgens mij viel de spiegel in ronde 30 en was het uiteindelijk ronde 34 dat Bottas eroverheen reed. Dus opmerkelijk te noemen.
Ja, het was echt wachten tot er iemand overheen zou rijden. Want het is gewoon, ja, wat Arie zegt, hij ligt net naast de racelijn, maar wel op de inhaallijn. Dus je weet dat iemand hem gaat pakken. En met al die rukwinden die auto's produceren, verplaatst hij ook nog eens heel makkelijk. Want die dingen wegen natuurlijk helemaal niks.
Nee. Ja, ik had wel juist het idee dat hij niet bewoog. Dat het gewoon simpelweg wachten was tot er gewoon iemand overheen reed.
Ja, nou ja, en het ding is natuurlijk ook gewoon, het is eigenlijk een van de weinige inhaalplekken op dit circuit. Want
ja.
Op de rest van het circuit is het gewoon best wel lastig om ergens een auto er echt naast te zetten, zeg maar. Dus ja, dan moet je ineens een hele creatieve lijn rijden door nog verder op het veld te gaan. Want dat is natuurlijk ook het hele punt hier.
Ja, precies.
Die baan is nogal vuil. En dan is er nog geluk dit jaar dat Formule 2, de F1 Academy en nog een Porsche Cup daar reed. Want dat was vorig jaar ook al niet zo. Dus
Snapte, dan op een gegeven moment dan krijg je de safety car. Dan beslissen van, oké, nu heeft hij toch die safety car nodig, want hij is kapot gereden. We hebben twee lekke banden. Maar dat ze niet direct de pitstraat hebben dichtgegooid. Want je weet dat dat uiteindelijk de safety car door de pitstraat moet gaan rijden, zodat ze dat kunnen opruimen. Dat vond ik heel frappant. Dat ze dan dat safety car uit is en niet direct zeggen pit entry closed.
Dat is, lijkt mij niet meer dan gebruikelijk zoals het nu gaat. Dit gaat eigenlijk op andere manieren ook zo. Sowieso voordat je dat doet, wil je eerst het veld weer compleet hebben, enigszins bij elkaar hebben. Want anders kan je juist de situatie krijgen dat iedereen nog op het circuit, waar dan ook op het circuit rijdt, dat de safety car wel dan met de voorste coureurs door de pits gaat, maar dat de rest het niet door heeft en vervolgens alsnog gewoon op hoge snelheid over start-finish jakkert. Dus dat zo'n situatie wil je voor zijn. Dus eerst het veld bij elkaar en dan pas door de pitstraat.
Ja, want de safety car pakt natuurlijk de rest van het veld pas op na de eerste bocht. Dus ja, men ja, dat sowieso klopt. Nog een keer over het rechte stuk. Dus maakt het ook niet uit of jij nog de pitstraat doorgaat of niet.
Nee, het is wel gebruikelijk dat er twee, drie ronden tussen zitten voordat ze voor het eerst door de pitstraat gaan.
Ja.
Ja, maar het voelde wat overbodig lang nu, om een of andere reden. Ik weet niet waarom, maar ik zat op de bank en ik denk, ja, nu hebben we dus heel veel rijders die krijgen zometeen een heleboel voordeel. Die je eerder had kunnen afvangen. Ja, want Norris kwam als eerste binnen, geloof ik. En Max kwam een ronde later binnen.
Nee, het is Verstappen reed voorop. Die ging als eerste. Norris zat erachter. Yeah. Die volgde. Ja, je had, omdat Sainz lek was, die reed dan nog in een ronde ervoor. Kijk, die was lek en die kwam naar binnen. Verstappen kwam daar eigenlijk vlak achteraan. Dus wellicht dat je daarmee in de war bent. Maar ja, dat kan. Was natuurlijk op dat moment al lek.
Ja. Ja, ik denk dat hier nog wel lang over nagepraat gaat worden. Want het is natuurlijk... dit onderdeel had natuurlijk al lang met een virtual safety car of iets dergelijks opgeruimd kunnen worden.
Ja, want je moet een marshal op de baan zetten. Dus dat weet ik ook niet. Ja. Met een virtual safety car of je dat gaat redden.
Nee, ik denk inderdaad dat de beste oplossing hier was geweest om wel gewoon de safety car uit te gooien. Het veld bij elkaar, wat dan, dat geeft mogelijkheid als iedereen net gepasseerd is, dan heb je bijna een ronde lang de baan volledig vrij voor een marshal om snel de baan op te sturen en die spiegel weg te halen. Die ruimte heb je simpelweg niet bij een virtual safety car. Dan kan je alsnog gekke situaties krijgen met coureurs op de baan en een marshal op de baan. Dus dat willen ze waarschijnlijk ook niet. Maar het had wel heel veel en heel veel schade gescheeld. En ook best wat ronden achter de safety car gescheeld als het op die manier hadden opgelost.
Ja, denk ik ook. Want nu is het natuurlijk, nu moet je gaan vegen. In plaats van gewoon één keer een marshal de baan oprennen en gaan we die banaan. Dan
wat is er bijvoorbeeld?
Twee rondes heeft hij juist klaar.
Weet jij dat, Arie? Is er een regel waar ze mogen zeggen van, in dit geval het rechte stuk, kan je niet langsrijden. Iedereen moet verplicht door de pits zonder safety car. Zit er iets in het regelboek waarin dat mag?
Ik durf zo 1, 2, 3 niet te zeggen. Of dat ook kan zonder een safety car. Ik zou eigenlijk denken van niet. Het staat mij niet meteen bij dat we eerder zo'n situatie hebben gehad. Dat gebeurt dan eigenlijk altijd achter een safety car. En niet anders dan dat.
Ja,
maar dat was hier op zich best een chique oplossing geweest dan. Je zegt gewoon van iedereen moet verplicht door de pits. 1 ronde lang. Dan heb je die spiegel weggepakt.
Ja, maar ik kan me dit ook bijna niet voorstellen eigenlijk. Hoe handig het zou zijn. Het is eigenlijk altijd achter een safety car.
Precies.
En ook in andere raceklasses is het altijd achter een safety car.
Ja. Lijkt mij de meest logische en veilige optie ook. Want dat voorkomt fouten.
Ja, dat klopt. Dat iemand toch ineens rechtdoor banjert en
Met
340 km per uur aangereden komt. Ja, nou, dat willen we ook niet.
Ja, en dan heb je net een marshal op de baan. Nee. Dat is niet helemaal lekker.
Nee. Dus, en welke kant er in je op, hè? Links of rechts?
Ja.
Precies voor de auto maar of dus net de andere kant.
Dus hebben we nu uiteindelijk de conclusie. Hè? Dit hele zaakje is natuurlijk best wel slecht afgehandeld dan. Hè? Het heeft gewoon veel te lang geduurd tot de safety car op de baan kwam. Maar Arie, jij zegt niet onervarenheid van de wedstrijdleider. Ik snap dat hij heel ervaren is in Formule 2 en Formule 3. Maar dit is natuurlijk wel pas zijn tweede raceweekend in de Formule 1.
Ja, nou ja. Ik zou niet zeggen onervarenheid, maar ik zou wel zeggen van dat dit had wel wat slimmer opgelost mogen worden. Dat absoluut wel.
Ja. Al was het hem allemaal een beetje te veel. Want dat was natuurlijk ook nog een ding. De nieuwe race director voor de Formule 2, die is ook al opgestapt vooraan afgaande aan het weekend. Dus hij moest alle klasses doen, volgens mij.
Ontslagen, hè? Eerst gepromoveerd om wedstrijdleider te worden voor Formule 2 en Formule 3. En voordat je daadwerkelijk het gaat doen, ben je alweer ontslagen. Wat is het, een kleine week? Heel onmerkelijk besluit.
Ja.
Maar het is inderdaad, het is dat het voor het laatst gebeurde dat een race director zowel Formule 1 als 2 en 3 deed. Dat is meer dan 15 jaar geleden. Charlie Whiting deed dat. En na zijn overlijden zijn rollen opgesplitst. Daarvan zeiden ze destijds al van Charlie deed. Dat is veel te veel voor één persoon. Hebben ze onderverdeeld in 3 personen.
Ja.
Maar dat valt dus nog niet onder 15 jaar geleden dat hij alles met elkaar deed. Toen zei hij zelf al, het is veel te veel geworden om alles zelf te doen als race director. Al die verschillende klasses. Dus hij heeft zich volledig gefocust op Formule 1. En iemand anders is Formule 2 en 3 gaan doen. Geef wel aan als Charlie Whiting, waarvan men al had gezegd van, het is idioot hoeveel werk hij in zijn eentje af kan. Hij heeft het destijds afgestoten en nu moet de huidige race director, die nieuw op die functie zit, moet alles gaan combineren. En daarvan kan je serieuze twijfels plaatsen hoe zo'n slimme zet dat is geweest. En het kan inderdaad heel goed zijn dat je niet meer scherp van geest bent en daardoor toch een beslissing net wat verkeerd maakt.
Ja.
Ja.
Ja, want ook even terugkomen op de spiegel. We hebben afgelopen seizoenen redelijk vaak een meatball-vlag gezien. Als er een wing endplate loswapperde of als er ergens iets anders los aan de auto hangt. Blijkbaar mag je gewoon rondrijden met 1 spiegel. En is dat geen enkel probleem.
Nee, daar zat ik me inderdaad ook nog wel over te verbazen. Want normaal gesproken is natuurlijk een spiegel...
Kijk, er hangt niks los aan de auto, maar... je auto is niet meer echt compleet.
Hoe is dit de vorige keer gehandeld? Dat kon ik me zo niet meer herinneren. Want ik kan me voorstellen, dat twee spiegels is toch wel een soort minimum.
Ja, je hangt er een beetje af hoe je dat door de jaren heen kijkt. Was het vorig seizoen of het seizoen daarvoor alweer? Volgens mij was het vorig seizoen. Toen ze een beetje heel idioot gingen redeneren. Magnussen die heeft toen verschillende straffen gekregen. Met auto's die niet meer volledig zijn. Dus je werd zo'n beetje. Werd hij al gedisqualificeerd? Nou ja, in ieder geval. Ze waren er ontzettend streng op geworden. Daarvan werd destijds al gezegd van. We slaan nu wel een hele idiote weg in. Juist met de bedoeling om dat weer iets wat losser te maken. Zodat er ook tenminste nog geraced kan worden. En niet zoals je. Nou ja, als een ductapeje loslaat dat je al uit de race wordt gehaald. Dus volgens mij kan je die situaties van destijds en nu kan je niet meer met elkaar vergelijken, volgens mij. Juist omdat die regels wat losser zijn gelaten.
Ja, ik vond het ook verder prima hoor. Van mij mag je doorrijden. Als jij denkt van ik kan het allemaal nog veilig doen en ik kan nog alles zien wat ik moet zien. Rij lekker door. Maar ik zat me gewoon even af te vragen. Die meatballvlag hebben we het hele seizoen eigenlijk niet gezien. Nee. En daarvoor hebben we hem echt, bijna iedere race kwam er wel weer een.
Ja. Ja, en het is ook maar de vraag nu, hè. Want je zat ook bijna vergeten van, kijk, we hadden eerst Michael Masi als race director, als opvolger van Charlie Whiting. Toen Masi de laan uit werd gestuurd, kwamen er twee vervangers voor in plaats. Op den duur werd dat nog maar één. Eén had zich al teruggetrokken. Nou ja, en die ene persoon die we dus hadden, die is dus nu de laan uitgestuurd en dus hebben we weer een vervanger. Dus er zijn in de afgelopen jaren best veel wisselingen geweest. Maar dat betekent ook dat er op andere manieren naar de regels wordt gekeken door de wedstrijdleiding. En je dus niet iedereen een gelijke. Ik kom niet aan mijn woorden. Maar dat niet iedereen op dezelfde manier straffen uitdeelt en handelt.
Ja, dat kan. Inderdaad. Nou, over die straffen gaan we het zo meteen nog even verder hebben. Laten we eerst maar gewoon nu even de rest van de race doorlopen. De start was natuurlijk al interessant. Hè? Verstappen die moest door een straf, waar we het zo meteen nog over hebben, vanaf de tweede plaats starten achter George Russell. Maar die had eigenlijk vrij makkelijk en snel al in de zak. En ging eraan bij langs. En ook Lando Norris die stak meteen bij Russell voorbij. Dus die had niet het lekkerste begin van de zondagmiddag.
Nee, Russell heeft zelf ook gezegd. Hij zei na afloop van de race, ik was bang dat ik samen met Verstappen van de baan zou vliegen. Nou ja, als je dat al in je hoofd hebt zitten. Dus
je gaat toch nooit een race winnen?
Ja, je bent bang voor Verstappen bij de start van de race. Dus je houdt in. Dat is de conclusie. Hij heeft vervolgens een waardeloze start ook. Want hij verliest inderdaad ook een plek aan Norris. Ja, denk ik. Ja, dat is niet meer dan een logisch gevolg ervan. Als je niet durft te racen, dan zal je niet als eerste de bocht uitkomen. Ja, en daarbij had je natuurlijk zijn teamgenoot Hamilton, die gewoon een valse start heeft. En 5 seconden straf kreeg. Wat ik een terechte straf vind, want het is niet dat hij voordeel had. Hij had juist nadeel, alleen hij heeft wel een fout gemaakt waarvoor hij bestraft moest worden. Dus geen 10 seconden, maar 5 seconden vind ik een terechtere straf.
Ja, dan vervolgens hadden we natuurlijk ook meteen in bocht 1 de crash tussen, wat was het? Het was Ocon, Hulkenberg en Colapinto.
Ja.
Eigenlijk was... Kunnen we Hulkenberg een beetje als schuldige aanmerken?
Ja, die vervalideerde zich.
Ja. Precies, maar eigenlijk wel gewoon een racing incident, toch? Zo is het ook uiteindelijk beoordeeld.
Ja, het is een beetje een ongemakkelijke sandwich natuurlijk.
Precies. Ja, Hulkenberg verremt zich een beetje. Ocon kon nergens heen. Colapinto is slachtoffer, ja.
Shit happens. Ik vond het wel heel zuur ook voor Franco, want... Hij ziet zeg maar de problemen aankomen. Hij stuurt eromheen. Zit 15 meter al dan niet verder naast de baan. En wordt alsnog aangereden.
Ja, dat zou heel kut.
Ja. Ja, het is gewoon jammer dat Williams dan ook weer wederom een bonnetje krijgt. Dat ze weer nieuwe onderdelen moeten plaatsen op die auto, weet je.
Ja, de gifbeker
daar
veel,
is nog niet leeg. Nee, maar toch...
Het is een klein beetje schade. Dit valt nog te overzien.
Het valt te overzien, maar ja, je wil gewoon eigenlijk zo'n weekend een keer doorkomen dat je denkt, oh, we kunnen alles weer mee naar huis nemen wat we hebben meegenomen.
Ja, dat is waar.
Ja, nou, dan hadden we nog onder andere mijn naam even kwijt, sorry. Strol natuurlijk.
Ja.
Die onderstuurde in Albon. Dat was sneu.
Ja, maar er was wel een discussie over. Bij Viaplay zeiden ze ook van, ja, kan je de Strol helemaal aanrekenen? Ik dacht van, ja, hallo, tuurlijk.
Ja,
ten eerste, het is Strol. Ten tweede, hij doet dit altijd.
Ja. En ik vond het ook wel mooi dat volgens mij zei Albon dat hij het ook al lang aan zag komen.
Ja.
Zo van, ik wist dat hij dit ging doen. Ja, dan denk ik ten eerste, waarom stuur je dan niet weg?
Ja. Waarom voorkom je het inderdaad dan niet?
Ja, want het gebeurt alsnog. Dus als je het aan ziet komen, meestal probeer je het dan te voorkomen. Maar goed.
Ja.
Maar ja, dit is een typisch trolletje. En die kreeg daar dan 10 seconden voor en 2 strafpunten op zijn licentie.
Ja.
Nou ja, goed. Op een of andere manier weet deze man toch altijd aan een raceband die te ontlopen. En hebben Magnussen wel een raceband zien hebben dit jaar. Ja, en dus nog Lawson en Bottas. Bottas die daardoor vloerschade had. Achteraf ook best wel gefrustreerd was, laten we het zo zeggen. Terwijl hij uiteindelijk toch gewoon in zijn sauber 11e werd. Oké, we hadden 5 uitvallers volgens mij.
Ja.
Dus
het is lang geleden dat we dat ook gehad hebben, dus.
Ja, normaliter had je natuurlijk daar nooit gestaan op die plek. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als het dan zo dichtbij is, dat je dan natuurlijk die punten wel wil pakken.
Ja, maar voor Bottas is het vooral dat hij zijn race niet heeft kunnen rijden. Hè? Door incidenten zit het tegen. Hij gaf zelf ook aan. Ik werd vervolgens als testobject gebruikt voor mijn teamgenoot. Waardoor ik niet mijn eigen race kon rijden, maar alleen andere dingen moest doen. Dus dan loop je simpelweg niet in, maar je verliest eigenlijk alleen maar tijd. En uiteindelijk eindigt hij daardoor net buiten de punten op P11. En zo heel veel had het niet geschild, of hij had wel gewoon punten gepakt. Als je dat meerekent en hun hele seizoen bekijkt, ja, dan is het wel een hele zure uitkomst van deze race. Waarbij het logisch is dat Bottas baalt.
Ja, want hij is op dit moment nog de enige coureur die ook daadwerkelijk rijdt, die geen punten heeft, hè?
Ja.
Want we hebben natuurlijk uiteraard ook nog steeds Logan Sargeant.
Ja, precies. Maar die rijdt niet meer, dus die zal altijd op nul blijven staan. En dat is maar goed ook.
Ja.
Dat verdient hij ook.
Inderdaad. Ja, als die nou ook nog punten had gehaald en Bottas niet, dan had ik het wel heel sneu gevonden.
Ja.
Want dat was wel gewoon natuurlijk gewoon volledig tegen de verhoudingen in.
Ja, maar het is.
Ik snap wel in het geval van Sauber. Sorry, Harry. Ik snap wel in het geval van Sauber dat ze hebben gefocust op Show natuurlijk. Om te zorgen dat hij wel die punten kon pakken. Dat ze in ieder geval iets hebben. Want dit levert ze miljoenen op.
Ja, dit levert heel veel geld op, inderdaad. En ja, het is inderdaad. Kijk, Bottas heeft ook gezegd van Sauber zat ervoor. En daardoor is de strategie op hem bepaald. Moest Bottas zich opstellen voor de beste. Nou ja, om juist te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En dat gaan we toepassen op die wagen. Maar je ziet wel, gewoon, hè, ze hebben updates meegenomen. Een andere vloer. En die auto die doet nu gewoon mee. En dat is toch wel fijn om te zien. Het is een beetje laat in het seizoen met net 2 races te gaan. En je ziet meteen dat het behoorlijk veel effect heeft. Ik zou zeggen, er is nog hoop voor Bottas voor punten in die allerlaatste race.
Voorbode voor volgend jaar, jongens, als het Audi is?
Nou, pas in 2026 Audi, hè?
Ja, ja. Ik zou niet op de feiten vooruit willen lopen, want iedereen ontwikkelt natuurlijk door. Kijk, en dat is natuurlijk wel wat je kan zeggen van waarom zet Sauber in vredesnaam aan het eind van 2024 nog een nieuwe vloer op die auto. Want er zijn nog maar 2 races te gaan, daar heb je toch niks aan. Maar dat is natuurlijk juist niet het geval, want nu weten zij wat wel werkt en wat niet werkt.
Ja.
En dat is juist weer een goede basis voor die 2025 auto. Dus zo moet je het ook weer zien.
Ja. En nu kunnen ze natuurlijk met deze vloer, wie weet hebben ze nog een tweede soort, hebben ze misschien nog mee. Die kunnen ze natuurlijk nog in de postseason test ook doen. Hè? Kunnen ze daarmee nog testen. Dus heb je zometeen Abu Dhabi met deze vloer en de postseason, dan heb je een soort referentie met elkaar. Ja, valt op zich wat voor te zeggen natuurlijk.
Ja.
Ja. Dan komen we eigenlijk uiteindelijk komen we weer uit waar we over begonnen, de spiegel. En daar was de volgende straf, die eigenlijk ook best wel opvallend was. Want eigenlijk moet je natuurlijk daar, hè, want er was een gele vlag, dat wel. Daar moet je natuurlijk liften. En dat vond ik wel mooi hoe Hopin Tun dat uitlegde bij Viaplay is. Weet je, je hoeft niet veel te doen. In principe, je moet laten weten dat je in controle bent. Dus als jij gewoon even je voet, zeg maar, een seconde van het gas af doet, dan heb je gelift en dan weet de wedstrijdleiding dat jij het hebt gezien. Ja. Dat is eigenlijk is dat al voldoende. Maar Lando Norris, die reed door alsof er niks gebeurd was. En die was ook echt, ik denk ook echt niet dat dit gespeeld was of zo. Of gewoon dat hij dacht van shit, ik moet maar doen alsof. Maar dat hij, want anders lijkt het een beetje dom. Maar dat hij echt niet door heeft gehad dat ding daar lag of zo.
Dat heeft hij ook verklaard inderdaad. Dat hij het niet wist dat die vlag er was. En nou ja, dat kan je hem enigszins zelf aanrekenen. Want je hebt natuurlijk naast de baan de gele vlaggen. Over het algemeen duidelijk zichtbaar. Vanuit de onboard kon je ze zien. Maar ook gewoon op zijn dashboard in de auto krijgt hij dit soort signalen ook. Dus daar heeft hij het ook kunnen zien. Met erbij dat ook gewoon zijn eigen team het hem ook laat afweten. Want ook zijn team moet hem doorgeven. Denk erom, er hangt geel. En ook dat is niet gebeurd.
Het is een hele dure fout geweest, hè?
Ja, want het is natuurlijk gewoon de grootste straf die we dit weekend gezien hebben. Hè? Gewoon een 10 seconden stop-and-go penalty. En ook nog eens drie penaltypunten op zijn licentie. Dat is flink.
Maar je kan er heel veel over zeggen. Kijk, we weten natuurlijk nog het ongeval met Jules Bianchi 2014 in Japan.
Ja.
Die ook gele vlaggen negeerde en op hoge snelheid doorbleef rijden in de regen. En uiteindelijk gewoon met zijn auto dus onder een kraan terecht kwam. Een kraan die een andere auto wegtakelde. Van Adrian Sutel was dat destijds. Maar ja, dat heeft hem zijn leven gekost. Sindsdien heeft VIA veel meer werk gemaakt van vlaggen en straffen op vlaggen en mensen die dus de vlaggen negeren. Dit was niet een gewone geel die er hing. Er was dubbel geel. Je kan wel je vragen plaatsen bij waarom werd hier eerst dubbel geel gezwaaid, daarna niet meer, terwijl de spiegel nog altijd op de weg ligt. Ja. Maar ja, het gaat hier erom. Er is dubbel geel en dat wordt gewoon genegeerd. En dus wordt er heel hard opgetreden, want jij negeert veiligheidsmaatregelen. En daar staat gewoon een hele zware straf op. En dat is dus deze 10 seconden stop-and-go penalty. Het is alleen voor Norris dat het net een beetje zuur faalt. Want de situatie is geweest. Hè, Verstappen, die wijst nog eens even heel duidelijk op. Het wordt genegeerd. Ik heb een beetje het gevoel, net op het moment dat de stewards dan zoiets hebben van dit moeten we dan maar gaan onderzoeken, rijdt Bottas over die spiegel heen en word je dus ingehaald door nieuwe ontwikkelingen in de wedstrijd. Ja. En dat is dat ze eerst moeten gaan handelen op die spiegel, op een safety car en pas daarna Norris kunnen behandelen. En dat betekent dat je dus eerst het hele veld compleet hebt. En dat Norris daarna pas zijn straf krijgt. En dan valt het wel extra zuur. Want ja, krijg je zo'n straf terwijl het hele veld uit elkaar ligt. Het is een hele zware straf. Maar ja, dan was hij er wel iets wat beter vanaf gekomen. En daarmee ook verder weer naar voren gekomen dan nu het hele veld bij elkaar. Heel dicht bij elkaar.
Je bent uiteindelijk gewoon 40 seconden eindigt. Natuurlijk. Precies, want je bent natuurlijk gewoon 40 seconden kwijt. Ook al als je tweede rijdt. Dan was je waarschijnlijk op plek 6, 7 terechtgekomen. En nu reed je ineens, bam, achteraan.
Ja.
Want je moet hem dus ook direct binnen twee ronden, nadat de straf gegeven is, binnen twee ronden moet je je straf uitvoeren. Ja. Moet je door de pit. Moet je daar een stop-and-go doen. Nee, dus je hebt ook geen keuze om het tactisch iets mee te doen. Ja.
Nee. Ja, nee. Zuur.
Ja, dus, en het is, de teambaas van McLaren zegt dan ook van, ja, het is hartstikke onterecht. En coureurs kunnen zelf wel aanvoelen in hoeverre het nodig is. Maar ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is echt een argument wat je met je weg kan wuiven. Want,
kijk, vanaf de pitmuur snap ik snap die reactie wel. En ik snap ook wel dat ze zeggen van, ze kunnen heel goed inschatten, ze weten dat de spiegel er is, het is een rechtstuk, je ziet al het gevaar aankomen. Maar je weet niet waarom er op dat moment dubbel geel hangt. En het gaat dus om, gewoon, je negeert onze instructies als wedstrijdleider. Ja. Daar word je voor bestraft.
Het gaat er niet om wat de aanleiding is. Het gaat erom dat die gele vlag hangt. En de dubbelgeel. En dus regeltjes opvolgen. En ja, ik dacht ook hoor, voor toen die straf viel, dacht ik, oeh, dit is wel een hele zware op dit moment voor Norris. Maar juist omdat hij net even verkeerd valt in de wedstrijd.
Ja, ja. Dus, en dat is natuurlijk niet iets wat je mee moet nemen in je strafbepaling. In dit geval. Weet je, want die overtreding is in welke, context er ook natuurlijk gewoon even ernstig.
Ja, dus precies dat.
Ik kan me voorstellen dat ze daar niet nu van afwijken door te zeggen, oh, we doen alleen een stop-and-go. Gewoon stilstaan, wegrijden en nee. Dat is voldoende. Nee, dan wel gewoon de hele ramban, zeg maar. Ja.
Het dure punt, ja, het kampioenschap.
Ja, nou ja, precies. Daar wilde ik ook naartoe. Want de spanning in het constructeurskampioenschap, die is het natuurlijk nog volop. McLaren had hem nu kunnen binnenhengelen dit weekend als ze 15 punten meer zouden scoren dan Ferrari. Maar het is uiteindelijk Ferrari geworden die 9 punten inliep op McLaren. Ja. En dus down to the wire, zoals de Engelsen dat noemen. Het kampioenschap gaat door naar Abu Dhabi en dat wordt daar beslist.
Ja, dat is ook wel
ik durf op dit moment ook niet geld in te zetten op wie het wordt eigenlijk. Want
nee, ik ook niet. En het mooie is wel ook van, kijk, Leclerc heeft ook gezegd van, ja, wij wisten dat Qatar nog wel een lastige voor ons zou worden. Waarbij wij dus heel verrast zijn dat wij konden uitlopen. Terwijl we juist dachten van, nou ja, dit kan nog wel eens de strop voor ons betekenen. Kijk, daarmee geeft hij ook wel aan van, wij hebben meer hoop voor Abu Dhabi om daar punten te scoren. Dus ja, het wordt spannend. Ik zou het ook niet durven zeggen wie het gaat worden.
Ja, maar ze moeten 21 punten inlopen. Dus wil Ferrari iets doen, moeten ze een 1-2 scoren. En het moet McLaren echt een poepweekend hebben. Echt een poepweekend.
Ja, normaliter zou je zeggen, kijk, weet je, dat een gat van 21 punten dichtlopen als jij gewoon top 5 of zeg maar top 8 eindigt als McLaren zijnde,
is best heel
dan moeilijk. Gaat dat normaliter niet lukken, natuurlijk, voor Ferrari. Alleen ja, weet je, dit weekend ook. Uiteindelijk, Norris wordt 10e, scoort 2 punten, omdat hij 10e wordt plus de snelste raceronde heeft. En dan heeft hij nog geluk dat Piastri er nog op podium staat met 15 puntjes. Dat is eigenlijk waar ze het van moeten hebben natuurlijk. En uiteraard de sprintrace natuurlijk. Hè, waar ze gewoon 1-2 scoren. Wat natuurlijk heel, heel lucratief was qua punten. Maar ja, ik momenteel ga ik nog steeds ervan uit dat het McLaren wordt. Maar ik durf mijn geld er niet op in te zetten. Gewoon puur omdat...
Ja. Maar kijk alleen al naar dit weekend. En hoe McLaren het toch gewoon weer weggooit. Want ook de straf voor Norris, dat kan je ook gewoon het team aanrekenen. Er zijn gewoon meer fouten gemaakt gedurende het weekend. En dat doen ze allemaal zelf. En als je over de afgelopen races kijkt, hebben ze veel vaker eigenlijk stomme, domme fouten gemaakt. Maar je kijk eigenlijk alleen even niet naar het constructeurskampioenschap, maar gewoon naar de drijvencoureurskampioenschap. We dachten dit seizoen, het is een spannend weekend. Maar kijk alleen al even naar het verschil nu tussen Verstappen en Norris. Daar staat ook gewoon 80 punten verschil tussen.
Ja.
Ja. Als je daarnaar kijkt, dan denk je van, hoe heeft dit ooit spannend kunnen aanvoelen? Want dat is zo'n verschil met nog één race te gaan. Daar kan toch nooit spanning in hebben gezeten, denk je dan, met terugwerkende kracht?
Nee.
Maar ja, het geeft wel aan hoe snel en hoeveel punten McLaren aan het weggooien is gewoon in de laatste races.
Ja.
Ja, want als ze gewoon iets wat meer solide waren geweest, eerder keuzes hadden gemaakt, nou ja, eigenlijk waar we het vorige week ook over hebben gehad, gewoon eerder voor een coureur hadden gekozen, dan had je daar volop kunnen inzetten. En had je misschien dit wel spannender kunnen maken.
Ja. Maar als je Ferrari bent, toch, jongens, dan je gaat zo meteen de laatste race, Abu Dhabi, dan ga je toch je motor gewoon zo ver openschroeven, dat misschien dat je een slipstream pakt, dat die motor opblaast. Maar eigenlijk moet je daar net onder zitten, want ze hebben niks te verliezen. Ze kunnen Red Bull kan ze amper nog inhalen.
Niet. Red Bull is licht eruit.
Precies.
Ja, dat gaat niet meer lukken.
Ze hebben niks te verliezen. Ze kunnen alleen maar winnen door te zorgen dat zij het beste weekend van het jaar hebben met z'n tweeën.
Ja.
Dus ik zou er als Ferrari zijn alles, echt alles aan doen om die constructeurstitel binnen te halen. Dat je in ieder geval zegt, wij zorgen dat we 1-2 eindigen. Ten koste van, weet je wel, al kom je kruipend over de finish, omdat je motor maar niet alles, meer gaat.
Ja, maar alles leuk en aardig, dat doet McLaren natuurlijk ook. Want er is nog maar één race te gaan.
Nee, maar McLaren heeft wat te verliezen. McLaren kan het kampioenschap verliezen. Dus als die hun motor te ver openschroeven, dan staan ze met niks. Staan ze met lege handen. Ze staan nu voor.
Want dat is, kijk, dat weet Ferrari natuurlijk ook. Als McLaren gewoon met twee auto's in de top 10 eindigt, is er in principe is het bijna geen mogelijkheid dat Ferrari hun nog inhaalt. Dus ik kan me wel voorstellen dat Ferrari iets meer risico's neemt. Ik bedoel, we hebben het ook gezien met Alpine. Hè? Ik weet niet of ze dat ook echt hebben gedaan, maar laten we eerlijk wezen. Normaliter is een Alpine niet zo snel als dat zij kwalificeerden in Vegas. En dan in de race vervolgens ploft die motor. Ja. Ik denk dat die daar hebben gezegd, hè? Die hebben allemaal Amerikaanse eigenaren. Die wilden waarschijnlijk toch eventjes een showtje opvoeren. Zo van, hey,
alles op rood.
Ja, nou, letterlijk alles op rood. Nou, dat heeft de kwalificatie heel goed uitgepakt. Maar in de race was het een mooie plof. Geen vlammen, dat was jammer. Maar goed.
Dat is jammer, hè?
Ja, wie weet. Ik zou het niet gek vinden als ik Ferrari was. Dan zou ik zeggen, joh, boeien. Schroef maar open.
Ja, ik zou het echt doen.
In ieder geval één van de twee.
Toch? Nee, met één van de twee red je het niet. Nog steeds niet. Bij allebei. Gewoon nou ja,
is ook
volle
zo.
Bak.
Is ook zo. Ja,
dit is de kans voor Ferrari om sinds 2008 volgens mij weer een titel te pakken, toch?
Ja, klopt. Ja.
Ja. Nou ja, en dat is het, Mac. Het is of Ferrari sinds 2008 of het is McLaren sinds 1998.
Ja. Dus ik geniet hier heel erg van.
Dus ik moet zeggen,
als het liefhebber van de sport is dit het
niet pakt, dan heeft McLaren het ook gewoon zelf gedaan.
Ja, eens. Ja.
Trouwens, Arie, Red Bull ligt nog niet helemaal uit de titelstrijd, maar kan Ferrari nog wel voorbij?
Ja, precies. Ja, voor dat inderdaad.
Voor plek 2. Dat zou nog wel kunnen.
Ja.
Maar dan moet Perez ook scoren. En daar gaan we dan wel even over hebben.
Ik dacht, jij gooit nu al de bumper erin. Jij gooit die bumper er gewoon in.
Ja, weet je, waarom ook niet?
Latifi van de week. Uitdeuken, een beetje poetsen. Zie je niks meer van.
En in de Latifi van de week bespreken wij de coureurenteam. De instantie waarvan we zeggen, jeetje, wat een pannenkoek. En waar ik deze week ook best de raceleiding zou willen nomineren, kunnen we toch uiteindelijk niet heel veel anders dan gewoon weer wederom Sergio Perez te benoemen. Want
Ik ben het er nog niet eens helemaal mee eens ook, Jordi. Ik ben het er mee eens. Nee, maar kijk, van Perez, we verwachten toch niks anders meer? Of jullie wel? Ik in ieder geval niet. Ik verwacht niet meer dan dit.
Nee, kijk, ik denk nog steeds, je hebt nog steeds een Formule 1 wereldtitel waardige auto. Want Max Verstappen heeft hier alsnog gewoon een wereldtitel mee gereden. Dat je niet zo goed bent als Max Verstappen is prima. Alleen het feit dat jij in de kwalificatie net aan door Q1 heen komt. Hè? Ik bedoel, dat was ook weer op het randje. Dan denk ik, kom op. Hoe krijg je het voor elkaar, weet je wel? Ik snap het gewoon niet. En dan zijn we uiteindelijk allemaal verwonderd dat hij Q3 haalt. Maar dan wordt hij uiteindelijk negende.
Ja.
Op een bijna seconde van Max Verstappen over een rondje Qatar. Wat maar een rondje in de kwalificatie is van 1 minuut 20.
Ja.
Hoe? Hoe krijg je het voor elkaar? Echt waar.
Ik had niet anders meer verwacht dan dit. Volgende week gaan we exact hetzelfde weer zien.
Ja, maar uiteindelijk spint hij, hè? Hij spint. Hij ligt daarmee uit de wedstrijd. Of eigenlijk komen er daarna mechanische problemen, waarbij ik dan toch enigszins de vraagtekens plaats van, heeft hij dat dan zelf veroorzaakt, ook die mechanische problemen?
Ja.
Het zijn de eerste mechanische problemen voor Red Bull sinds Canada 2022.
Ja.
Ja.
In een race.
Ja, want dat is net wel goed op orde.
Behandeld.
Maar dan denk ik, kapot. Hè, ik zat naar die onboard te kijken en Perez die trapt vol op het gas. Spint. Sowieso, het feit dat je daar al vol op je gas trapt, snap ik sowieso niet, want
met koude banden.
Met koude banden, inderdaad. Vervolgens spint hij en slaat die motor, die slaat helemaal af. Dus ik heb gewoon het idee dat hij gewoon, weet ik veel, zijn versnellingsbak gewoon doorgefikt heeft of zo. Met die dotgas. Vol door de limit erheen. Ik weet het niet. Maar toen vervolgens was volledig het vermogen in die motor weg. En was het echt kruipen op de hybride motor, leek het bijna, richting de pitstraat. Ja, oké. Okay. Ja, het kan gebeuren. Een mechanische malheur. Maar ik heb wel het idee dat op die koude banden dusdanig hard gas geven daar, dat die motor dat niet leuk vond. Maar goed, geen idee of dat uiteindelijk natuurlijk ook de reden is geweest. Daar heb ik persoonlijk niks over gehoord. Ik weet niet of jullie daar wel iets over gelezen hebben.
Nee.
Nee.
Okay. Nee, maar ik wil ook, sorry jongens, ik wil toch ook Lando Norris wel opperen voor de Latifi van de week.
Puur omdat hij zo hard is doorgereden?
Puur omdat hij zo hard is doorgereden, dat hij daarmee eigenlijk McLaren het leven zo zwaar maakt om uiteindelijk dus de constructeurstitel te kunnen pakken. Onnodig. Het was echt zo onnodig dat dit gebeurde. Het had hem een seconde, misschien anderhalf seconde gekost, even van je gas te gaan en weer verder te rijden. En nu heeft het je 40 seconden gekost en een heleboel punten. Ik denk dat 15 punten heeft het hem gekost. Heeft het team gekost. Ja, is gewoon eigenlijk een beetje jammer. Dus,
maar dat is ook wat je zegt. Het team is hierin misschien ook nog wel natuurlijk te beschuldigen. Hè? Want die hadden hem natuurlijk ook gewoon daarin, als hij het zelf niet ziet,
hadden ze hem erop moeten wijzen, ja.
Precies. Dus ik vind die ook niet helemaal 100% de fout van Norris, zeg maar. Natuurlijk. Hij zit in de auto, hij moet van zijn gas afgaan. Maar als je team jou ook niet coacht en zegt van joh, hey, je moet echt van je gas afgaan, dan ja, dan is dat ook nog wel een dingetje in mijn ogen.
Ja, nee, precies.
Harry, hoe denk jij erover?
Ja, ik zou het in dit geval zou ik het Norris toch iets wat minder aanrekenen dan een Perez die gewoon het hele weekend er niet bij zit en fout op fout stapelt en vervolgens met een hele idioot simpele spin zijn hele race verder weggooit. Dus ik zou hem ook bij Perez leggen.
Nou, dan hebben we 2-1, Alexander.
Dan is het Perez. Ja, nee, ik kan me er helemaal in vinden, hoor. Want wat ik zeg, ik verwacht gewoon niet meer van Perez dan dit.
Nee,
en dat is misschien nog wel het allerergste.
Ja.
Nog één weekend Perez, hè. En het is al dat Christian Horner heeft gezegd van, nou ja, we laten Perez zelf even nadenken over wat handig en slim en wijsheid is voor de toekomst. Waarmee hij eigenlijk aangeeft van, we gaan uit elkaar. En Perez mag zelf even tot bezinning komen en snappen dat een toekomst, een langer verblijf bij Red Bull er voor hem niet in zit. En dit weekend kreeg ook nog weer een statistiekje te zien, hè, van Perez is de slechtste teamgenoot van een wereldkampioen sinds Jos Verstappen in 94. Perez staat op dit moment 8e in het kampioenschap en kan geen stappen vooruit meer maken. Zal ook niet meer afzakken verder. Dus deze P8 is het wel voor hem. Jos Verstappen werd in 1994 werd hij 10e in het kampioenschap, terwijl Michael Schumacher het kampioenschap pakte dat seizoen. Maar daar moet wel de kanttekening bij gemaakt worden. Jos Verstappen zou dat seizoen eigenlijk helemaal niet rijden. Hij was derde coureur, zou juist ervaring opdoen, omdat hij nog helemaal niet gereden had. Dus het is, uiteindelijk is het een rookie seizoen voor hem geweest. Maar wat nog veel belangrijker is, van de 16 races die verreden werden dat seizoen, heeft hij er maar 10 gereden. En alsnog werd hij 10e in het kampioenschap. Dus zet je die verhoudingen naast elkaar, dan heeft Perez een nog veel slechtere beurt gemaakt.
Ja, eigenlijk zou je van Jos Verstappen kunnen zeggen, best knap seizoen.
Zeker, dat was het ook. Twee keer op het podium, Hongarije en vervolgens weekend erop in België. Hoewel hij maar één keer er daadwerkelijk fysiek heeft gestaan. Die andere keer kreeg hij hem de derde plaats alsnog in de schoot geworpen. Maar ja, het is een rookie in een moeilijk bestuurbare auto. In dat opzicht gaat de vergelijking Max Verstappen en Michael Schumacher gaat wel aardig op. Want ook Michael Schumacher was een teamgenoot, een eter en een Ik weet niet wat ik heb op de maandagochtend. Ik raak een beetje...
maar ik wou zeggen, die maandagochtend vroeg, hè?
Hij verslindt teamgenoten. Dat wou ik zeggen. En zorgt ervoor dat ze met vervroegd pensioen gaan.
Ja, ja. Nee, en om dan nog even die vergelijking tussen Perez en Jos Verstappen te trekken. Jos Verstappen stond 2 keer op het podium. Of had in ieder geval 2 podiumplekken. Sergio Perez dit jaar maar 1 keer. En die had er 23 races voor.
Ja, dus, en het is een zeer...
Het kan volgende week nog, hè, jongens?
Nou, nee. Nee, Alexander, sorry, het kan niet meer. En dit gaat waarschijnlijk bij weer knijterhard backfiren. Maar nee, Sergio Perez is klaar voor dit jaar. Ja. Die gaat gewoon nog een paar paraderondjes rijden en dan is klaar.
Ik denk dat hij niet door de 107% regel komt. En dus niet eens... misschien het niet eens mag starten. Ook,
het zal me oprecht inmiddels ook gewoon niks meer verbazen. Nee. Deze man is ook al 3 keer uitgevallen dit seizoen. 3 P17's, ja... Wat doe je hier dan nog? Weet je wel, sorry.
Het is niet best.
Ik weet het ook allemaal. Nee, het is echt niet best. Dan moeten we nog even naar de rest van het constructeurskampioenschap natuurlijk. Want laten we eerlijk wezen, dat is ook nog ontzettend spannend. Want zeker in het middenveld. Kijk, Mercedes die gaan gewoon vierde worden. Daar kan ook niks meer gebeuren. Aston Martin, P5, normaliter. Nou nee, dat volgens mij kan het. Nee,
dat is niet realistisch.
Dat kunnen, maar dat is bijna onmogelijk. Eigenlijk gaat het daar vooral om Alpine of Haas. Want daar zit 5 punten tussen. Alpine 59 punten, Haas 54. Nou, dat kan natuurlijk nog stuivertje wisselen worden. Want Gasly heeft natuurlijk goede zaken gedaan dit weekend met 10 punten voor het team. Dus daarom staan zij weer boven Haas. Maar dat kan natuurlijk in Abu Dhabi nog weer omdraaien.
Racing Bulls heb je dan nog.
Racing Bulls. Zouden technisch gezien ook nog voorbij Haas en Alpine kunnen. Maar
heel goed weekend hebben.
Moeten ze een heel goed weekend hebben, inderdaad. En Williams, die gaan de 9e worden waarschijnlijk. Ik verwacht niet dat Sauber nog ineens 14 punten gaat scoren... waardoor ze er nog overheen springen. En,
Bottas die zijn carrière afsluit met een overwinning.
Met een overwinning. Zou wat zijn, hé.
Dat zou echt wel...
Dan is het ook wel voldoende, hè.
Eigenlijk moet je voor de grap nog gewoon even een eurotje opzetten.
Zo.
Ja.
Als dat dan toch uitkomt, jongen.
Het zou dan de eerste overwinning voor Sauber zijn sinds 2008.
Ja, precies.
Nou, als je daar een eurotje op inzet, dan krijg je echt 1000 terug, denk ik, hoor. Dat, speelbewust 18 plus. Maar het is dat zou wat zijn. Dat zou ik nog wel mooi vinden voor Bottas. Dan is een hele campagne What's Next. Dat zou dat het zijn dus.
Ja. Maar ik vind het wel jammer dat Alpine toch wel ineens zo heel erg veel punten heeft gescoord, hoor. Ik weet niet. Ik vond het wel mooi dat ze onderaan stonden.
Nou ja, die hebben gewoon iets.
Ja, is heel lullig, maar...
Die auto.
Ja, en ze hebben 2 keer geluk gehad nu een beetje, hè? Want Gasly die reed hier. Ja, deze race met safety car, Gasly heeft daar geluk gehad.
Tuurlijk. Ja, maar hij heeft ook hartstikke goed gereden, hoor.
Ja, hij heeft ook hartstikke goed gereden. Daar hoor je me niet over.
En ik bedoel, Brazilië was natuurlijk ook hartstikke goed.
Ja,
maar
ja,
ontzettend sterk. En dan kun je ook zeggen, ja...
Ik vind het gewoon zo jammer.
Maar vorig weekend, Vegas, die kwalificatie... Ook hartstikke goed van Gasly. Ik bedoel, die is echt wel goed bezig.
Het Flavio Briatore effect.
Nou, inderdaad. Ja, dit is een soort super sub. Een soort Wout Weghorst. Maar dan als teambaas. Dat is een voetbalreferentie. Ik snap dat deze hier niet landt. Oké, prima.
Zit er geen wielen aan, Jordi?
Nee, ik weet het. Sorry. Alpine. Mooi.
Ja.
Stoppen er wel mee. Team staat waarschijnlijk gewoon te koop.
Ja, nou, dat weet ik niet. Maar het is wel ook... als we het toch over Alpine hebben... het is volgens mij nog steeds niet helemaal officieel bevestigd... maar gewoon, het lijkt er heel sterk op. Er zijn meerdere media die aangeven dat zij wel bevestigd hebben gekregen... dat Ocon niet gaat rijden in Abu Dhabi, dat hij gewoon aan de kant staat. En dat Doohan gewoon gaat rijden voor het team. Een zeer verrassend besluit, maar ook daarbij wordt enigszins aangehaald... de prestaties van Ocon, dat hij onderpresteert. Waarbij je denkt van, wacht eens even hoor, maar 2 races geleden... heeft hij nog een race geleid, werd hij 2e in Brazilië. Hij leek nog even die race naar zich toe te trekken ook op een bepaald moment... En nu wordt hij afgeserveerd, waarvan het wel heel duidelijk is van... Hè, die relatie is wel bekoeld tussen Ocon en het team. En dat betekent ook niet dat hij niet in Abu Dhabi zal zijn komend weekend. Want als het weekend net voorbij is, dan mag hij instappen bij Haas, zijn nieuwe werkgever.
Ja, want dat is natuurlijk waarschijnlijk... het zal en die relatie zijn en waarschijnlijk... Tenminste, zo zat ik zelf te redeneren van... Hè, als hij natuurlijk in die Alpine rijdt komend weekend... dan heeft hij een soort benchmark hoe die Alpine aanvoelt. En dan weet je natuurlijk een beetje waar die Alpine staat in het veld tijdens die race. Als hij dan vervolgens die post-season test gaat rijden met een Haas... waarbij waarschijnlijk ook nog wat testonderdelen komen hier en daar... dan heeft hij natuurlijk wel een referentie van hoe het aanvoelde in die Alpine... en hoe die Haas aanvoelt. En dan weet je ook een beetje welke kant moet ik op. Dus ik kan me ook voorstellen dat Alpine zoiets heeft van... ja, het is allemaal leuk en aardig, maar we hebben Jack Doohan hier zitten. Die gaat volgend jaar toch voor ons rijden. Geven die alvast een extra Grand Prix om te wennen. En vervolgens kan hij de post-season test gaan rijden, denk ik. Ik weet niet of dat al bevestigd is, maar het lijkt me wel. Het is natuurlijk een rookie. Dan hebben wij gewoon ons eigen dingetje. Kan Ocon niks meer aan data van ons meenemen richting Haas. En dan nemen we afscheid. En dan verscheuren we ook gewoon het contract over vroegtijdig. Want dat is natuurlijk ook iets wat lastig is. Normaal gesproken ben je natuurlijk in dienst bij een team. Dat is meestal op een heel jaar. Dus dat is natuurlijk gewoon tot 31 december. En dan wordt er meestal bij een overgang wordt het contract wel iets eerder ontbonden. Maar nu zou het natuurlijk dan al nu ontbonden moeten worden. Wil je die postseason test willen rijden?
Ja.
Of dat de zondag gewoon je laatste contractdag is. En dat je gewoon op maandag sta je technisch gezien op straat. Dat kan natuurlijk.
Ja, ik heb ook een beetje zitten denken van ja, of zou er wellicht toch nog iets in het contract kunnen zitten met Doohan. Dat ze hem in ieder geval moeten... laten rijden en zoveel races moeten rijden of weet ik veel wat. En daarna zijn contract weer kunnen ontbinden. Want het gaat natuurlijk ook al wekenlang gaat het erover... dat ze wellicht toch weer van hem af willen... ondanks dat hij zijn debuut nog niet eens gemaakt heeft, Doohan.
Het is wel raar dat daar nu al twijfels over zijn eigenlijk.
Voordat hij überhaupt zijn debuut heeft gemaakt. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog wel wat meerdere dingen. Hè. De Cole Pinto wordt ook nog steeds in verband gebracht met het team. Waarbij juist de geruchten over een stap voor Cole Pinto naar Red Bull juist steeds weer kleiner en minder worden. Maar wat je ook niet moet vergeten, Alpine heeft ook nog een coureur in de Formule 2 rijden. Die ook volgens mij afgelopen weekend nog een overwinning heeft gepakt. Paul Aaron. Die zou ook nog heel makkelijk door zouden kunnen schuiven. Mochten zij daar vertrouwen in hebben. En Flavio Briatore die heeft wel gezegd ook van dat Mercedes juist een hele goede coureur heeft laten liggen. Door zich helemaal blind te staren op Antonelli. En dat ze... juist Aaron hebben afgestoten, terwijl dat juist een wellicht nog grotere coureur is, een betere coureur is dan dat Kimi dat zou zijn. Zegt Flavio Briatore, dus die heeft wellicht zijn zinnen gezet op Paul Aaron.
Ja, die trouwens ook rijdt bij Hightech. En laat dat nou net het team zijn waar Alpine teambaas
zijn
naam even kwijt. Ja, die komt daar natuurlijk ook vandaan. Want die is natuurlijk gewoon... die was de teambaas en is volgens mij nog steeds eigenaar.
Ja, nog steeds eigenaar, ja.
Ja, die komt daar natuurlijk vandaan. Dus ik kan me voorstellen, die kent Paul en Ron. Dus ja, goed. Wie weet. En natuurlijk, dat zijn ook nog steeds de geruchten die gaan. Hè? Alpine, die stappen natuurlijk al met hun motor uit de Formule 1. Hè? De Renault-motor, daar houden ze mee op. Gaan met een Mercedes-motor rijden. En Hightech zou wel eens die nieuwe naamgever kunnen zijn voor Alpine. Dat is in ieder geval nog steeds een gerucht wat gaat.
Ja.
Niks officieels natuurlijk, maar dat zou natuurlijk vanaf 26 wel eens een ding kunnen zijn. En wie weet.
Ja, Hightech deed inderdaad mee voor het plekje, het 11e team op de grid. Ja, en als dat niet lukt, dan is dit wel een mooi alternatief. Er is eerder ook al wel over gezegd. Het is de Formule 1 Beyond the Grid podcast. Hadden onlangs ook een gesprek met Oliver Oakes over zijn carrière, zijn overstap. En ook destijds is die vraag gesteld van... Goh, ga jij in de toekomst wellicht Alpine omtoveren tot Hightech? als je die mogelijkheid hebben, mogelijkheid hebt. Maar dat heeft hij destijds in de wind geslagen. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want je kan niet vooruitlopen op de zaak.
Nee,
nee, maar precies.
De kans is aanwezig. De kans is zeker aanwezig. Ja, zijn er nog andere dingen die jullie zijn opgevallen? Ja, we hadden natuurlijk al, hè, we hebben de punten van Sauber al benoemd. Kwang Yuzhou, die gewoon knap gescoord heeft. En eindelijk van die hatelijke nul ook af is voor, weet dat, voor dit seizoen.
Ja.
Heeft hij überhaupt eigenlijk al punten gescoord in de Formule 1? Daar zat ik even over na te denken.
Ja. Dit is zijn beste resultaat. Heeft hij eerder gedaan, deze achtste plek? Sowieso heeft hij wel punten gehad. Hij had op zich een goed eerste seizoen ook.
Oh ja, is ook zo. Sorry. Ja, is ook zo. Ja, dat was natuurlijk ook achtste plek toen in Canada. Dat was ook zo. Ja.
Nou ja, wel verdiend. Goed gereden. Van het team ook mooi. Hopen dat ze dat in Abu Dhabi weer kunnen doen.
Lijkt me ook. Ja. Dan zijn we wel rond, denk ik. Ja, alleen we hebben misschien Hamilton nog. Die lijkt wel een beetje doorheen te zitten.
Beetje?
Een klein beetje, ja. Zo. Het is, die heb ik alleen maar horen zuchten en steunen en zeuren over de,
ja, die zijn wel klaar,
radio. Ja.
Ik ben benieuwd of hij zichzelf weer helemaal kan ophypen en weer fris en fruitig aan de start bij Ferrari kan staan. Of dat dit gewoon nu eenmaal dat dit de nieuwe Hamilton is. Hamilton 2.0, jongens.
Hij maakt ook zulke rare opmerkingen dit weekend. Ja. Van ja, ik ben niet snel meer. En dan in die race ook zo van ja, ik zet die auto aan de kant. En waarop het team zegt, negatief.
Ja.
En dan zegt hij ja, maar ik ben er klaar mee. En die auto wil die meer. En waarop hij ook gewoon terugkrijgt van het team. Ja, als jij 5 seconden tijdstraf wil hebben in Abu Dhabi, be my guest. Dat soort dingen dat ik denk van, hij en Bono was altijd een goede match. En dat lijkt ook volledig over.
Ja, Bono gaat natuurlijk niet mee naar Ferrari. Dus ja, die blijft bij Mercedes. En je merkt wel, sinds het besluit er ligt. Ja. En dat is altijd ook het risico, hè, met coureurs die al vroegtijdig aangeven dat zij gaan vertrekken. Ja, dat is altijd vragen om problemen ook. En een slecht seizoen. Nou ja, je ziet het bij Hamilton. Zijn slechtste seizoen uit zijn carrière rijdt hij momenteel. En het is inderdaad niet best. Maar hij maakt ook fouten waarvan je toch echt je twijfels kan plaatsen. Van hoe zit dit? Dit is toch geen zevenvoudig wereldkampioen wat we hier zien rijden. Tenminste,
nee.
Dat zou je niet zeggen met de fouten die hij maakt. En inderdaad, het vertrouwen wat hij uitspreekt. He, kijk, van Michael Schumacher is ook bekend. Die zat altijd te twijfelen. Ben ik nog snel genoeg? Kan ik het nog waarmaken? Die hield het wel voor zichzelf. En die zei het vervolgens tegen het team. En die wilde altijd, als het nieuwe seizoen begon in januari, dan wilde hij gaan testen om te kijken of hij de snelheid nog had. Maar ja, dat je als coureur, terwijl het seizoen nog loopt, eigenlijk het juist omdraait en zegt van, ik ben gewoon niet snel meer. Het niet als vraag meer plaatst, maar gewoon als opmerking van, ik heb de snelheid niet meer. Terwijl je net een nieuw contract hebt getekend voor 3 jaar bij Ferrari. Ja, dat biedt niet heel veel hoop.
Zijn prestatie in Vegas, hè? Waar hij gewoon hartstikke snel was. Dat ik denk
dat,
van, hoezo
geen snelheid meer? Ja, maar het is, kijk, hij is niet constant in zijn prestaties. Ook natuurlijk omdat de auto de ene baan beter ligt dan de andere baan. Maar je ziet heel duidelijk bij Hamilton, en eigenlijk zien we dat al wel zijn hele carrière ook wel door, zit het tegen, dan hoor je hem heel snel klagen en eigenlijk opgeven. En dat vind ik wel het meest opmerkelijke, dat hij ooit zevenvoudig wereldkampioen is geworden, ondanks dat hij zo snel opgeeft.
Ja, zo onzeker daarin is eigenlijk. Ja. Ja.
Hij is ook wel wat erger geworden sinds Angela weg is natuurlijk. Sinds die, laten we het even een relatie noemen, beëindigd is. Dan zie je wel dat Hamilton ook gewoon minder is gaan presteren. Russell die erbij kwam, tegengas. Hè, een teamgenoot die zich nog moet bewijzen en die dat ook heel graag wil doen. Verandering qua reglementen, verandering qua auto. Het is een opeenstapeling. Ja, dus het is echt een opeenstapeling van dingen. Maar alles bij elkaar zorgt ervoor dat de Hamilton-bubbel niet meer compleet is. En dat hij misschien wel gebarst is. En ik denk niet dat hij dat weer...
De eerste tik was 21, hè?
Precies.
Daar begon het allemaal.
Ja. En ik denk niet dat hij dat bij Ferrari nog weer gaat herstellen, hoor. Dat hij weer zo'n nieuwe bubbel kan creëren.
Het hangt er een beetje vanaf hoe die Ferrari rijdt. Hè? Van, ze zei het bij Viaplay, zeiden ze het ook van het weekend. Deze auto heeft een losse achterkant. Dat is iets waar Hamilton totaal niet van houdt. Maar kijk, komt Ferrari met een auto die wel gewoon een stevige kont heeft... en daarin stabiel, dan kan Hamilton daar veel beter mee overweg... en heeft hij ook veel sneller het vertrouwen dat hij weer naar voren kan komen in een race... en gewoon goede prestaties neer kan zetten. Maar hij heeft simpelweg het vertrouwen niet in deze auto... en dus kan hij totaal niet waarmaken. En het enige waar ik een beetje mee zit en over denk... Ja, zit het hem specifiek in deze auto of gaat het meer over de huidige generatie auto's die we hebben? Want we hebben natuurlijk wel sinds 2022 gewoon een nieuwe generatie auto's. Sindsdien presteert die niet meer. Dus het hoeft niet eens zozeer in de auto zelf te zitten. Het kan ook gewoon zijn in de generatie auto's. En dat hebben we bij eerdere coureurs ook wel gezien. Dat het ergens gewoon klaar is als er een nieuwe generatie aanbreekt.
Ja. Inderdaad.
Ja, en ik ben heel bang voor Hamilton. Kijk, Ferrari is natuurlijk Ferrari. Ferrari doet het op zijn eigen manier. Op zijn Italiaanse eigen wijsheid. En ik denk dat het voor hem best wel moeilijk wordt... om zich aan te passen aan hoe dat team functioneert. Aan de hiërarchie, aan de manier van communiceren. Gewoon aan alles. Los van de auto. Kijk, Mercedes is gewoon... dat team is een beetje destijds om Hamilton heen gebouwd en daaromheen gegroeid. Hey, we zijn wereldkampioen. Oh, we worden weer wereldkampioen. En ze konden maar bouwen. En dat ga je bij Ferrari, gaat hem dat niet lukken. Hij gaat niet bij Ferrari een team om zich heen kunnen bouwen. Wat Vettel ook gedacht heeft dat te kunnen doen. Wat Schumacher destijds wel heeft kunnen doen. Hey, die heeft Ferrari gewoon weer opgebakt. Die waren neergeslagen, die konden niks meer. Schumacher is gekomen en die heeft het team weer opgebouwd. Daar is simpelweg, Hamilton heeft daar de jaren niet meer voor.
Ga niet helemaal zo op, hè, die vergelijken. Want het is ook, bij Ferrari begon het natuurlijk al wel jaren eerder. In 1993 is Chantot aangesteld als teambaas bij Ferrari. En die is natuurlijk op dat moment al gaan bouwen. En die heeft vervolgens heeft hij de kopstukken gehaald die hij nodig had. En dat waren eigenlijk de mensen die op dat moment bij Benetton zaten. Ross Brawn, Rory Byrne en allemaal meer. Die heeft hij vervolgens allemaal naar Ferrari gehaald. En daarbij ook meteen Schumacher meegenomen. In dit geval heb je Vasseur natuurlijk die al bij naar Ferrari is gehaald. En daar is gaan bouwen. Dus de weg naar boven is ingezet, maar het is inderdaad wel de vraag van... goh, is er al genoeg gebeurd? Maar ja, stel, ze worden tweede in het kampioenschap...
Ja, en dat wat er gebeurd is, past dat bij Hamilton?
Nou ja, dat is altijd de vraag. Dat is altijd de vraag of het inderdaad een goede match is, ja of nee. Je weet het niet. Je zat erop te wachten.
Ja. Precies. Nou, eerst Abu Dhabi maar eens. Verwachtingen, Arie, top 3.
Ja, wat zullen we zeggen? Kijk, dit weekend zat ik er ook weer volledig naast. Want ik zei volgens mij Leclerc, Verstappen, Norris zo uit mijn hoofd. Als ik denk aan vorige week. Yeah. Nou, dat is het niet helemaal geworden. Maar ja, ik denk dat Ferrari inderdaad wel alles op alles zal gaan zetten. En de overwinning pakt. Maar vlak Verstappen niet uit. Het is even afhankelijk van of ze... hem op de zaterdag nog een straf gaan geven... of op de zondagochtend... waardoor hij weer chagrijnig wordt... en vervolgens het hele veld op twee rondjes rijdt.
Ja.
Anders ga ik ervan uit dat hij tweede wordt... achter Leclerc. Ik denk dat Norris uitvalt.
Oké.
Heb je nog een andere nummer 3 nodig natuurlijk.
Oh, ja, dan heb ik nog een andere nummer 3 nodig, ja.
Nou, Sainz.
Sainz, oké, check. Alexander.
Leclerc, Sainz, Verstappen. En daarmee, dat gezegd te hebben, dan denk ik dat Leclerc Norris gaat inhalen in het kampioenschap. Dat hij dus voor de tweede plek ook nog gaat. En dat Ferrari toch het constructeurs gaat pakken. Dus ik ga voor McLaren een heel erg poepweekend.
Oké, nou, ik hou het bij Verstappen... Leclerc, Norris en Piastri wordt vierde en daarmee is in ieder geval het constructeurskampioenschap binnen voor McLaren. Dat zou ik zeggen. Heel benieuwd. We gaan het zien. Volgende week dus het laatste raceweekend van 2024. Ik moet heel eerlijk zeggen hoe leuk ik de Formule 1 vind. Ik vind het ook wel een beetje goed. Dit seizoen is lang. Ik denk dat jullie het daarmee oneens zijn. Maar ik ben het niet.
Ik vind het ook te lang. Ja.
Voor mij mag die inderdaad ook wel iets korter, hoor. Ik moet zeggen, ik geniet elk Formule 1 weekend en kan altijd niet wachten tot er weer een Formule 1 weekend is. Precies. Maar het een iets wat korter seizoen. Ik zou eigenlijk zeggen 21 races is een mooie lengte, niet 24.
Ja. Niet al te veel tripleheaders en niet een zomerstop, een herfststop. Het ritme was er dit seizoen ook een beetje uit.
Zo'n triple header zorgt er juist voor dat je dingen juist vergeet. Omdat het elkaar te snel opvolgt. Precies. En je daardoor in de tussentijd te weinig kan. De race kan verwerken. Anders blijf je nog altijd een beetje denken over een race. En nu je harde schijf wordt alweer overschreven met nieuwe informatie. En dus gaan zaken verloren.
Inderdaad, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat mij betreft gaan we lekker naar 20 races. Al die zandbakjes weg en Vegas weg.
Dat was wel een verbetering in Qatar. De grindbakken die naast...
Ja, ik heb ervan genoten. Heb je gezien hoeveel grind er op de baan lag?
Zo, heerlijk.
Ik zeg, met alles wat er gebeurt in de Formule 1 en bij de FIA, is dit wel een goede ontwikkeling.
Ja.
Toch nog iets positiefs over de FIA.
Laten we positief afsluiten.
Ja. Precies. Dan gaan we eerst maar eens kijken naar de laatste Grand Prix dus van het seizoen. Komende week in Abu Dhabi. Uiteraard daarna ook weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.